Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, meisjes en jongens. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst hier in de kerk. En ook aan degenen die thuis meekijken. En ook de gasten van vanochtend heten we hartelijk welkom. In deze dienst zal onze oud-predikant dominee Zonneberg uit Haddingsveld, Giessendam voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 91 en daarvan de verzen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. En ook het vijfde vers, ik steun op God, mijn toeverlaat. 1 en 5 van Psalm 91. na de wet van de Heer, onze 43. En daarvan de versen 10 en 11. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden en laat uw gunst mij niet begeven. 10 en 11 van Psalm 143. Maar we gaan nu voor de spiegel staan. Niet om te kijken of ons haar wel goed zit, maar de achteruitkijkspiegel van ons leven. En die vinden we in de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. En hij zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult voor mij geen andere goden hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u in ons bidden. En we danken u dat u die weg en dat middel hebt gegeven om zo alles uit te zeggen en voor u neer te leggen. Wat ons diep raakt of wat ons hoog zit. Maar ook de gewone dingen van het leven die helemaal niet gewoon zijn. En we willen u danken dat we in de kerk konden komen. Of door middel van techniek verbonden zijn met deze dienst. Op dit tijdstip of op een later moment. Om zo samen gemeente te zijn. Gemeente rondom die open Bijbel. Uw woord waarin u het woord richt tot ons, mens. Een stukje daarvan hebben we al vernomen. Die 10 woorden, die 10 geboden, die u destijds, en wat waren ze, breekbaar, aan uw knecht Mozes hebt meegegeven op de berg, naar beneden toe. Maar ze moesten al gauw een tweede druk hebben, want hij gooide ze aan geruzelementen. Zo boos was hij, toen hij zag hoe het volk huppelde en danste en feest vierde voor andere goden. Maar u bent onze God en daar danken we u voor. En we danken u ook dat u ons uw leefregels hebt gegeven. Waarvan u zelf zegt, doe dat, dan zul je ook leven. We willen u bidden om vergeving als dat niet ging. Als het fout liep, als we dingen deden die u niet van ons vroeg. En wij gingen maar onze eigen gang en betraden onze eigen platgetreden paden van zoals wij het gewend waren. En we vroegen niet eens, wat wilt u dat ik zal doen? Vergeef het ons, o God. Wilt u het wegnemen, zodat het geen sta in de weg is tussen ons en u in? En wilt u ruim baan maken voor uw woord, ook vanmorgen weer? Help ons dan ook om te luisteren en te lezen, om bezig te zijn met de dingen van u, in ons spreken en in ons zingen, in ons orgelspel. En laat het in alles te merken zijn, dat we niemand liever hebben dan u, de God van ons leven. Leid en wijd ons zo, door uw woord en door uw geest. En geef ons zo met elkaar een gezegende dienst. Van u verwachten we het. We hopen op u. We zien er naar uit, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We willen met elkaar lezen en luisteren naar een gedeelte uit Handelingen 18 en daarvan de verzen 1 tot en met 16. Handelingen 18 volgt op Handelingen 17, waar Paulus in Athene geweest is op de Areopagus. Bekende woorden over de onbekende God heeft gesproken. En in 18 is hij naar Korinthe gereisd. Handelingen 18, versen 1 tot en met 16. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er. Want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heer. En vele van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder onderstrepen vanmorgen uit Handelingen 18, de versen 3 en 4, en omdat Paulus van hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen. En ik merkte de verkeerde op toonhoogte te hebben geraadpleegd. Ik had nummer 385 opgegeven. Maar dat is in de oude 322. Ik hoop dat de organist dezelfde heeft. Toen werd het stil, maar de vinger gaat omhoog. Fijn. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. De versen 1, 3 en 5. Thank you. Gemeente des Heren, van tijd tot tijd, dan geeft de evangelist Lucas, schrijver van de handelingen van de apostelen, van die aardige doorkijkjes. En dat maakt dan de reizen die Paulus maakt ook best wel extra interessant. We worden er wijzer van en we worden erop gewezen van hoe het in Paulus' leven eraan toe ging. En misschien kunnen we ons daar wel aan spiegelen. Er wordt, zo lazen we in Handelingen 18, niet alleen gepreekt en verkondigd dat Jezus de Christus is, maar er wordt ook gewerkt. Alsof preken geen werk is. En dat werken, dat is iets dat ons vandaag de aandacht vraagt. Er wordt ook gewerkt. Wat is er gebeurd? Nou, Paulus die heeft de Areopagus en de stad Athene heeft hij verlaten. Naar aanleiding van een altaar dat hij daar aantrof. Dat had hij gezien wat erop stond voor de onbekende God, stond erop. En toen heeft hij maar de bekende God gepreekt. De naam van de Heere verkondigd. En daarna reist hij door naar Korinthe. Dat is een oude en een beroemde stad in Griekenland. Havenstad, ongeveer 65 kilometer ten westen van Athene. En doordat het een havenstad is, is het een stad waar het altijd bruist. Het gonst van de mensen, allerlei verschillende mensen, nationaliteiten. En daar kon je aan wal gaan in Korinthe. En daar kon je ook nog aan lager wal geraken. Korinthe, een stad waarin je door de handel heel veel geld kon verdienen. En ging je aan de wandel in Korinthe, dan was je het zo ook weer kwijt. Makkelijk zat. Je had er bijvoorbeeld de tempel van Afrodite. Bovenop een burg. En daar wachten wel 1000 tempelmeisjes op allerlei vreemde bezoekers voor allerlei vreemde praktijken. Er was zelfs een werk. Dat betekent Korinthisch leven, op de Korinthische manier leven. En bij onze oosterburen in Duitsland zouden ze zeggen, dat is dan wijn, weib und gesang. En daarom verwonder ik me er wel een klein beetje over, dat de Heer Jezus zegt in vers 10 van ditzelfde hoofdstuk, dat hij in die stad Korinthe heel veel volk heeft. Je kunt je oren toch niet geloven? Nee, dat hoeft ook niet. Als je hem maar gelooft. Hij heeft heel veel mensen, heel veel volk in die stad Korinthe. En veel, dat is niet niks. Veel volk. Veel mensen die aan Jezus toebehoren, die hem dienen, die voor hem leven. Weten van een levende heiland, of die dat nog zullen gaan weten en zullen gaan horen. Veel volk. Ik vind dat zo machtig, hè? Daar waar je het helemaal niet verwacht, dat daar veel volk van Jezus woont. En daar waar het haast vanzelfsprekend is, hè, Bijbelbelt of zo, dat je daar soms christenen met een vergrootglas moet zoeken. Wat zou er vanochtend gezegd worden, denk je, als dit gebied door Paulus werd aangedaan, werd bezocht? En wat zou Jezus dan tegen hem hebben gezegd? Ik heb hier veel volk. In Hardingsveld is het zo dat je als je de krant open doet, dan staat er zo'n halve pagina met kerkdiensten. samenkomsten. En je kunt wel op 15 plekken terecht. Het is wat. Aan godsdienst geen gebrek bij ons. Maar ook veel volk. Ik hoop het. We kennen waarschijnlijk wel het verschil tussen religie en relatie. Het verschil tussen al die regeltjes en liefde. Het verschil tussen de wet en de vervuller van de wet, Jezus Christus. Even tevoren in vers 8, daar staat het ook geschreven. Vele van die Korintiërs die naar Paulus hoorden, die geloofden en die werden gedoopt. Nou, in vergelijking met Athene, die grote Griekse stad, waar het er zo weinig waren, waren het in Korinthe er juist zo veel. Christus heeft daar veel volk. En niet te vergeten ook wereldwijd, hè? Omdat we ons niet gaan zitten verkijken op één plekje, waardoor we niet verder zouden kijken. Je hebt allemaal die folder gezien die in de bank ligt. Van de zendingscollecte van volgende week, als ik het goed gezien heb. Er zijn wereldwijd ook nog veel meer mensen die bij Jezus horen. En dan gaat het uiteindelijk, goddank, om een ontelbare schare. Je kunt wel beginnen met tellen, maar ach, je komt er niet uit door niemand te tellen. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Uit alle volken, uit alle talen, uit alle naties. Bekleed met witte kleren, palmtakken in de handen. Hun kleren gewassen in het bloed van het lam. Jezus Christus. En zo heeft Christus een groot volk. Wat niet zomaar vanzelf ontstaan is. De Zoon des mensen is daarvoor zelf gekomen om te zoeken en te redden wat nog te redden... Nee, wat verloren was. Je was klaar. Mooi, hè? Dat Jezus geredde verlorenen eruit haalt. Ontelbaar. Schei daar maar uit met tellen... Tel eerder al je eigen zegeningen, die één te vergeten. Begin ook bij die ene Jezus Christus. Dan gaan we weer even terug naar dat doorkijkje dat Lucas ons geeft, want we waren wat aan het verdwalen. Dat is het adres waar Paulus terechtkomt in Korinthe. In die enkele versen 3 en 4 wordt er heel veel gezegd. In die paar versen zit ook heel veel leerzaams. Paulus die komt uit Athene, komt die terecht bij een echtpaar, man en een vrouw. En dan mag die logeren. Veel meer dan bed en breakfast, hij mag er ook werken. En die man heet Aquila en die vrouw Priscilla. Aquila die komt uit Pontus, dat is een Romeinse provincie bij de Zwarte Zee. Hij is Jood en dat komt Paulus wel goed uit, want hij is zelf ook van Joodse huis. Over de vrouw van Aquila, Priscilla, weten we niet zoveel, maar wel zijn het mensen met een verleden. Ja, wie niet, zult u zeggen. Nou, toch mensen met een bijzonder verleden. En dan worden er dat al wat minder. Het zijn vluchtelingen. Oh. Politieke, zo u wilt, godsdienstige vluchtelingen. Keizer Claudius namelijk, de vierde Romeinse keizer, die uiteindelijk door zijn vrouw Agrippina werd vergiftigd, die Romeinse keizer die heeft heel Rome schoongeveegd. Weg met de Joden. Die hoeven we niet. Er vond daar in Rome een hele zuivering plaats. Weg met hen. Waarom? Nou, een geschiedschrijver die meldt dat Claudius dit heeft gedaan, omdat de Joden door christenen opgehitst alleen maar onrust teweeg brachten in Rome. En daarom weg met hen. We hoeven jullie niet. Ja, Aquila en Priscilla. Of ze ook allebei Joods waren, dat is niet duidelijk. Van Aquila staat het er met zoveel woorden bijgeschreven. En dit echtpaar, dat komen we nog een paar keer tegen in de Bijbel. Als Paulus bijna de Romeinenbrief op de post gaat doen, dan schrijft hij: groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Jezus Christus, die voor mijn leven hun leven hebben gewaagd. Nou, dat is nogal wat. Als zij hun leven op het spel hebben gezet voor Paulus. Vrienden in de nood, broeders en zusters. Ja, toch? En aan het eind van de eerste Korinthebrief, dan worden ze weer genoemd. De gemeente van Azië, die groette u. Ook Aquila en Priscilla in de gemeente en de gemeente die bij hen thuis samenkomt. Groet hen. Nou, Paulus is daar dus bij hen, soort in de kost. En dat echtpaar, dat is ook nog eens een keer een collega van Paulus. Een vakgenoot. Want ze zijn tentenmakers. Ze oefenen hetzelfde bedrijf, bedrijvigheid, hetzelfde handwerk uit. Er wordt daar een woord gebruikt door Lucas, dat kennen we allemaal. Dat is het woord techniek. Paulus die schrijft dat ze dezelfde techniek in de vingers hadden. Paulus die zegt dat zelf later in Handelingen 20, waarom hij dit handwerk, deze techniek verrichtte, omdat hij van niemand goud of zilver heeft willen ontvangen. Maar jullie weten zelf, zo zegt hij, hoe deze handen in mijn onderhoud hebben voorzien en die hebben me gediend. En zo ben ik bezig geweest als tentenmaker. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En ook in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus: Ik heb nooit iemand tot last willen zijn, maar ik heb zelf de kost verdiend. Tentenmaker. Vroeger, toen dacht men dat die tenten die Paulus maakte, dat geweven tenten waren. Van stof of van haar, van dieren. Tentenmakers waren ook wevers, die had je. En van oorsprong is dat zo geweest, maar later is men gaan ontdekken dat tentenmakers in die tijd met leer werkten. Leerbereiders. En met huiden van dieren fabriceerden ze tenten. En zodoende waren ze bezig voor mensen die onderweg waren, misschien wel dakloos waren. En voor hen werd dan een hutje, een huisje, een tentje gemaakt. En Paulus weet best waar hij mee bezig is als hij met de techniek in zijn vingers die tenten weet te maken. Dat geen bunker is die hij fabriceert. Want hij schrijft later, en dan is dat in figuurlijke zin, over de tent van zijn lichaam. Eén keer wordt je aardse tenthuis afgebroken, zo zegt hij. Opgebroken. Maar weet dan dat je een huis, een eeuwig huis bij God hebt in de hemel. Mooi hè, als je zo bezig kunt zijn. En ook de betrekkelijkheid van je bezigheden inziet. Maar ondertussen ook door weet te verwijzen naar boven. Naar God toe. Een gebouw bij God in de hemel. En dat is geen techniek van mensenhanden. Maar eeuwig bij God. Door God gemaakt. Weet u dat we die uitdrukking nog hebben, dat iemand tentenmaker is? Dat kennen we in de zending. Dat iemand in zijn eigen beroep, timmerman of iemand uit de ICT, of als doktersassistente, wordt uitgezonden naar een ander land, om daar dan te verblijven. En in je eigen beroep, dus als timmerman of als ICT'er of als doktersassistente, aan het werk te gaan. Hè? Doen wat je moet doen en waar je goed in bent. Maar bij of daarna of daarnaast heb je het erover. Waarover? Nou heb je het erover. Waarover praten zij? Nou zeg het zelf maar. Waarover praat je op je werk? Als timmerman, als ICT'er, als doktersassistente of wat dan ook. Kijk dat je het misschien in deze dagen, als je lang opblijft of vroeg op bent over voetbal hebt, kan ik begrijpen. Maar dat houdt een keer op. Op de duur dan schiet dat zijn doel voorbij. En waarover heb je het nog meer op je werk? Je kunt het over de afgekloven nagels van je collega hebben. Achter de rug om. Of dat steeds de zus van ome Hendrik aan bod komt. Dat wordt op de duur ook vervelend. Zeker als ze er zelf bij zit. Waarover praten zij? Waarover praten wij? Waarover praat ik? Weet je wat het op de duur is met zo'n tentenmaker? En dat woord is niet voor niks gekozen. Een tentenmaker die maakt ruimte. Die maakt onderdak. Die zet de lijnen uit en die slaat ook de haringen vast in de grond voor stevigte. Een man als Paulus, dat hij hier om te beginnen bij een wildvreemde collega binnenkomt, dat is best bijzonder te noemen. Dat is best een wonder te noemen. En op deze manier begeeft hij zich onder vakgenoten. Wij hebben het in onze tijd wel eens over netwerken, hè? Iedereen die heeft zo zijn eigen contacten en zijn eigen kringen en kringetjes waar die zich in beweegt. Dat kan op je werk zijn, maar dat kan ook in je hobby zijn, in je sport. Of te midden van de familie, op een vereniging of op een onchristelijke club. En die verschillende netwerken van werk en hobby en familie, die overlappen elkaar in jou, in mij. Ik maak deel uit van het netwerk van mijn familie. Ik maak deel uit van het netwerk van mijn collega's. En ik heb nog een hobby ook en daar tref ik weer andere mensen aan. En onderweg maak je wel eens een praatje bij de supermarkt met die en gene. Je zit in een soort web. Ik las ergens een mooie zin. Daar werd gezegd, een christen is een netwerker, want hij is een visser van mensen. Zeg nou eens wat tegen die vreemde die je onderweg tegenkomt. Maak nou eens contact met die onbekende buiten je eigen kring. En laat hem, laat haar nou eens wat merken van de liefde van de Heer Jezus Christus. Hoef je niet te gaan preken hoor. Maar gewoon in je doen, in je laten, in een enkel woord, in een gebaar, wat hij je te zeggen heeft. Dat je hem zo te zeggen onderdak biedt voor die ander. Door mijn woorden en door mijn doen en laten kan ik iemand ver bij me uit de buurt op een afstand houden. Door koel te zijn. Kil. Dat die ander denkt van, nou, daar ga ik niet meer heen. Daar heb ik niks aan. Maar iemand kan ook merken dat hij welkom is. En onderdak bij je kan vinden, letterlijk of figuurlijk. Weet je dat er een gigantische vraag is in onze drukke wereld? Een gigantische vraag naar geborgenheid. Naar een luisterend oor. Naar een stuk aandacht. Omdat de wereld om ons heen een weerwar is van mensen die haast stikken in hun individualisme en niks ervaren van een tentenmaker. Iemand, anderen die onderdak bieden. Je kent ze ook wel, hè, die mensen van soort zoekt soort en ons kent ons. En zo zijn onze manieren. Die zijn er zat. Maar als christen zijnde heb je meer netwerken. Zal ik het eens even heel ruim zeggen? Dan vormt heel de wereld je netwerk. Het is nou weer vakantietijd, hè? Veel mensen zijn erop uit geweest. En vaak naar waar we naartoe gaan, zoeken we weer een veilig plekje, veilig onderdak. En ik sla mezelf echt niet op de borst, hoor. Maar het leuke van ergens anders vind ik dat ik ook eens met wildvreemden een praatje kan aanknopen. Gewoon eens even bij een plaatselijke boer in het buitenland op een bankje gaan zitten en belangstelling tonen, vragen stellen, wat dat daar in de verte voor een kerk is bijvoorbeeld, en of die man daar ook wel eens komt, en waarom dan alleen met kerst, of dat je bij jongeren skate dan. Een ander geestelijk onderdak te bieden. Nou klinkt dat misschien zwaar. Maar zo is het niet bedoeld. Zo werkt het ook niet. Onderdak te bieden. En dan gaat het niet om een hoogdravend gesprek gelijk. Het mag heel natuurlijk zijn met die ander. En vergis je niet hoor. Hoe God de Heilige Geest je daarbij helpt. En aanwezig is. Ook al zie je dat achteraf soms pas. Ik ben wel eens bang dat ik het veel te veel zelf wil doen. Volgeprogrammeerd. Als ik ben. Maar dan gaat de spontaniteit eruit. En dat is jammer. Bewonder jongelui. Die ook deze zomer weer. Camping-evangelisatie doen. Jong en oud laten merken dat je tentenmaker bent. En wat je in de aanbieding hebt. Dat is geen zouten haring, maar dat zijn grondpinnen om staande te kunnen blijven. En dat je dat een ander ook zo gunt. Wie dat dan ook is. Op de camping of in de grote stad. Of bij jou in jouw kleine hoekje en ik in de mijne. Paulus die krijgt kost en inwoning van Aquila en Priscilla. Handwerk, netwerk. En op de Sabbat gaan ze naar de synagoge. Zo aardig, bij opgravingen in de stad Korinthe, daar heeft men aan de rand van de oude stad een stenen bovendorpel opgegraven, met weliswaar een zwaar beschadigd opschrift. En er stond dan synagoge van de Joden. Nou, vast en zeker dat Paulus ook door die deur naar binnen is gegaan. En hoe? Weet u hoe Paulus daar later over schrijft in de eerste Korinthebrief? Heel eerlijk, heel open. Hij zegt, ik kwam bij jullie in al mijn zwakheid. En ik was best bang en ik was onzeker. En de boodschap die ik jullie bracht, die overtuigde niet door wijsheid, maar die bewees zijn kracht door de geest. Dat is wat. Staal van een tentenmaker. En dat is best wel bijzonder te noemen. Door de week is hij met die techniek van dat tentenmaker bezig, dat handwerk. En op de rustdag, Sabbat, dan handelt hij, dan heeft hij het erover. En dan spreekt hij ervan. Hoe dan ook, ook al valt het hem zwaar. En al gaat het met moeite, hij doet het. En hij cijfert zichzelf weg. Hij valt er zelf eerlijk tussenuit. En dan komt er een dialoog. Dat woord wordt hier door Lucas ook gebruikt. Het is geen monoloog, geen eenrichtingsverkeer. Maar ze hebben het er nog eens over. Ze hebben het er weer over. Het werkt opbouwend. Ik zeg dat er wel bij hoor, want je kunt natuurlijk thuiskomen uit de kerk en je kunt een preek een cijfer geven, voldoende, onvoldoende. Maar in feite zeg je daar niks mee, hè? Hoe sta je er zelf in? Hoe ga je er zelf mee om en ook weer de wereld in? Netwerkend en niet vrijblijvend, maar gunnend. Aan iedereen. Hoor wat God me deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft. En zo beweegt Paulus in de kracht van de geest hoor. Want hij is het eigenlijk niet waard om hier genoemd te worden. Hij is maar een middel. Een middel in Gods hand. Hij bewoog de Joden en de Grieken tot het geloof. Dat is niet gebeurd met de manier van pistool op de borst en geloof of ik schiet. Nee, het gebeurt mondeling. Door woorden wordt er getuigd. En door de geest worden mensen overtuigd. Meer nog, vriendenmakend wist Paulus hun gunst te winnen. Het is net als je een blad van de IZB leest. Over vriendschapsevangelisatie. Tentenmaker zijn. Misschien hebt u wel vakantie. Maar er ligt wel een taak op je te wachten. Dat wil ik even onderstrepen. Elke dag weer opnieuw. Want er zijn nog zoveel daklozen. Die een tentenmaker nodig hebben. Er zijn nog zoveel mensen op de vlucht, letterlijk of figuurlijk, die onderdak zoeken. Er zijn er nog zoveel die buiten zijn. En wie weet van tenten maken, die is inhalig. En daarmee bedoel ik binnenbrengend. Van buiten naar binnen halen. Onder dak. Onder zijn vleugels. Getuig maar vaak en getuig maar veel. Zodat er geloofd wordt. Want wie gun je nou geen onderdak in Jezus' naam? Amen. We gaan zingen Psalm 22 en daarvan de versen 14 en 16. Psalm 22 vers 14 begint met een ouderwets woord, eerlang. Dat betekent binnenkort, gedenkt hier aan het wereld rondhaast, wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 14 en 16 van Psalm 22.
Thank you.
We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we het over kamperen mochten hebben. Mensen in tenten, een tijdelijke behuizing, elkaar onderdak bieden. Bidden u geeft dat we dat ook blijvend zullen doen. Omzien naar elkaar, dichterbij en verder weg. De ander onder onze hoede nemen, een stuk bescherming bieden. We bidden u, Heere God, geef dat in deze wereld, waarin zoveel mensen maar langs elkaar heen leven, elkaar echt niks te bieden hebben, zo lijkt het wel. Er toch een gemeente mag zijn, genoemd naar uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die anders weet en het ook anders doet, omwille van Hem, die zelf ook in deze wereld gekomen is, hier gehuisd heeft, maar uiteindelijk geen plek om zijn hoofd neer te leggen dan te buigen aan het kruis. We bidden u, Heere God, leer ons om tentenmakers te zijn, ook in figuurlijke zin, en zo de anderen op het oog te hebben. En zo ook te getuigen tot eer van u. We bidden u voor een ieder die rouw kent, langer of korter tijd geleden. Wilt u tranen drogen? We bidden u voor mensen die eenzaam zijn. En die misschien al zo lang denken, ik heb geen mens die naar me omziet. Geef dat we ze zien, dat we ze kennen. En dat ze ze erbij betrekken. Misschien een simpele ansichtkaart of een bezoekje. Heere God, we bidden u. Geef dat we het mogen merken. Dat u het beste met ons voor hebt. En ook het beste voor ons hebt. Een huis. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij u in de hemel. Voor een ieder die gelooft in de opgestane Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. We bidden u voor de wereld in nood, waarin zoveel te merken is, ook van klimaat, maar ook om regen en overstromingen. We bidden u voor die mensen in nood, waarbij ook Nederlanders in de betrokken zijn. Geef uitkomst, o God. En geef dat u het bent die regeert en bij wie we schuilen mogen. We dragen onze zieken aan u op. We bidden u voor meneer Hermsen van de Bonengraafse Weg, die in Vrijthof in Tiel verblijft. Wees hem nabij en sterk hem. En geef Heere God te merken dat u het bent die draagt en ondersteunt, maar die ook zegent. We bidden nu voor Marijke Klee van de Ochtendse Steeg, die na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuis mocht komen. Geef ook haar herstel. En geef Heere God dat we mogen merken in ziekte en zorg, ook daar waar het misschien al zo lang duurt en het soms zo donker kan zijn, dat u verlichting geeft, uitkomst en uitzicht. Hopend op u. We dragen de wereld in nood aan u op. Oekraïne, waar het geweld nog steeds maar niet minder wordt, nog steeds niet uitgedoofd is. Geef toch, o God, verstand, bezinning. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, ook in deze weerwarrige periode. Geef, Heere God, dat we het mogen merken dat u als koning der koningen het door alles heen leidt naar uw toekomst, die vast is en zeker. Ga met ons ook als we weer naar onze huizen gaan of thuis de knop uitzetten. U hebt ons huiswerk meegegeven. Geef dat het niet in de hoek van de kamer slingeren, maar ermee aan de slag gaan, aan het werk zullen zijn, tenten maken. Tot eer van u. Breng ons ook andermaal op deze zondag weer te samen onder het geklank van uw woord. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Ik wil graag de dienst der offerande aankondigen voor de mensen thuis. U krijgt een QR-code te zien en u weet waarschijnlijk wel wat dat betekent en hoe daarmee te handelen, aanbevolen. U die hier aanwezig bent in de dienst, kunt uw gave na de dienst in de collectezakken deponeren en in de collectebus. Ook dat van harte aanbevolen. We gaan zingen uit Weerklank. 462. U bent mijn schuilplaats, Heer. We gaan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.